Handelingen 10, vanaf vers 34. Waar staat: en Petrus de mond opendoende, zeide: ik verneem in der waarheid dat God geen aannemer des persoons is, maar in alle volken die hem vreest en gerechtigheid werkt, is hem aangenaam. Dit is het woord dat hij gezonden heeft aan de kinderen Israëls, verkondigende vrede door Jezus Christus. Deze is een Heer van allen. Gijlieden weet de zaak die geschied is door geheel Judea, beginnende van Galilea, na de doop welke Johannes gepredikt heeft, belangende Jezus van Nazareth, hoe God hem gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht, welke het land doorgegaan is, goeddoende en genezende allen die van de duivel overweldigd waren. Want God was met hem. En wij zijn getuigen van al hetgeen hij gedaan heeft, beide in het Joodse land en te Jeruzalem, welke zij gedood hebben, hem hangende aan een hout. Deze heeft God opgewekt ten derde dagen en gegeven dat hij openbaar zou worden, niet al den volken, maar den getuigen die van God tevoren verkoren waren. Ons namelijk, die met hem gegeten en gedronken hebben nadat hij uit de doden opgestaan was. En heeft ons geboden de volken te prediken en te betuigen dat hij is degene die van God verordend is tot rechter van levenden en doden. Deze geven getuigenis al de profeten, dat een ieder die in hem gelooft vergeving der zonde ontvangen zal door zijn naam. Tot zover. Want daar houdt de toespraak van Petrus op. Mede vanwege de gebeurtenissen. Want terwijl hij nog sprak, viel de geest op allen die het woord hoorden, Cornelius en de zijnen dus, met als gevolg dat ze ook inderdaad meteen gedoopt werden. Dat is wat er gebeurde. Er gaat natuurlijk een en ander aan deze geschiedenis vooraf, want het is een tamelijk grote sprong in dit geval, van hoofdstuk 7 uit Handelingen meteen naar hoofdstuk 10. In sommige Bijbelboeken is dat zo'n sprong niet, van drie hoofdstukken, maar hier wel degelijk, omdat in de tussentijd sinds Stefanus ons Saulus van Tarsen wordt geïntroduceerd. In Handelingen 7 is dat natuurlijk al, aan het eind van het schriftgedeelte, waarbij sprake is van de steniging van Stefanus, die bij die gelegenheid de zoon des mensen ziet staande ter rechterhand Gods. Maar tegelijkertijd wordt ons geïntroduceerd een jongeling genaamd Saulus. Hij wordt alleen maar even genoemd. Hij past op de kleding. Hoe jong hij was, weet ik niet. Ik denk dat hij aardig opschoot. Want ik denk dat de man al heel wat achter de rug had. Ik schat hem toch echt op een jaar of 40. En dat is geheel in overeenstemming met het rekbare begrip jongeling in de Bijbel, overigens. Maar dat doet nou weinig ter zake. Maar het is in ieder geval de introductie van ene Saulus, die daarna even van toneel weer verdwijnt, maar die dan later genoemd wordt in het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 8 vers 3 in elk geval. Waar Saulus, 8 vers 1 natuurlijk al, waar hij nog dreiging en moord blies, zoals dat heet, enzovoorts, en hij de gemeente vervolgde en daar nogal een flinke reputatie in opbouwde, want dat is de gedachte. Maar daarna wordt hij opnieuw genoemd in hoofdstuk 9, ter gelegenheid van wat wij noemen zijn bekering. Ik prefereer altijd om het zijn roeping te noemen, omdat het misschien zijn bekering was, maar het was veel meer dan dat in elk geval, zoals uit de rest van het hoofdstuk blijkt. De introductie dus van Paulus in het boek Handelingen, dat is een belangrijk gegeven, want het boek mag dan vooruitstrevend genoemd worden Handelingen der Apostelen. Bij nader inzien gaat het verhaal eigenlijk maar over twee apostelen. Namelijk over Petrus, eerst nog in het gezelschap van Johannes, maar die verdwijnt al snel van toneel. Johannes, zo hoort het ook denk ik, maar daar gaat het nou niet over. Maar Petrus, en daarna wordt Paulus geïntroduceerd. Die twee hebben nog het een en ander te regelen samen, zo in de loop der tijd. Dat is zo. Maar daar gaat het nou ook verder niet over. Waar het over gaat is dat daarna ook inderdaad Petrus van het toneel verdwijnt en de geschiedenis zich verder bezighoudt met de bediening van deze Saulus, die Paulus geworden is. Dat is een belangrijk gegeven. Te meer daar vervolgens, na handelingen, vinden wij de brieven in de Bijbel. En de, ver en ver uit de meeste van die brieven zijn geschreven door Paulus. En over het algemeen nogal grote brieven ook, mag ik wel zeggen. Dus de man heeft vervolgens een groot aandeel geleverd, menselijkerwijs gesproken, in de openbaring van de nieuwtestamentische waarheid. Daar komt het nou eenmaal op neer. En van belang is ook dat wij meteen maar even vaststellen dan, dat Paulus zichzelf tot voorbeeld stelt. Niet alleen in zijn prediking, maar in heel zijn bediening. Hij stelt zichzelf tot voorbeeld voor alle gelovigen, dat wil zeggen voor heel de gemeente. Vanzelfsprekend, en hij beschouwt zichzelf daar ook als een type van de gemeente. Dus dat is een belangrijke waarheid, want tot hier hebben wij in Handelingen weliswaar van doen met de prediking van het evangelie, maar wij worden in het ongewisse gelaten met betrekking tot hoe de geschiedenis nou verder zou moeten gaan en wat voor gevolgen het moet hebben en wat er terecht zou komen dan van al diegenen die door deze prediking werden toegevoegd aan de gemeente die zalig werd enzovoorts. Want dat soort termen staan er natuurlijk wel, maar we hebben niet al te veel idee over wat die gemeente eigenlijk voor één ding is, zoals ik dat pleeg te zeggen, dus nu ook maar. Wij weten het, omdat we het lezen in later en met name in de brieven, nieuwtestamentische brieven, maar hier in Handelingen wordt er verder niet over gesproken. Wat we tot nog toe gevonden hebben, is dat iemand die komt tot aanvaarding van, en dus geloof in, degene die God uit de dood heeft opgewekt, diegene worden inderdaad behouden, zonden worden vergeven, zij ontvangen de Heilige Geest, en ze worden toegevoegd aan de gemeente. Dat is de Bijbelse terminologie daarvoor. En ongetwijfeld, vanuit wat wij er later van leren in de Bijbel, zeggen wij meteen, en die gemeente, ja, dat is natuurlijk een gemeente van eerstelingen, want dit zijn de eersten die tot geloof komen. Beginnend in Jeruzalem, want het moet toch ergens beginnen, denk ik altijd. En daarna verspreidt het zich naar Samaria. Niet al te bewust, maar dat gebeurt menselijkerwijs gesproken bij toeval. Want gelovigen worden verstrooid en blijken gelovigen in Samaria te zijn. Er staat zelfs heel expliciet dat Samaria het woord Gods aangenomen had. Dat is vers 14 van hoofdstuk 8. Want doordat Saulus de gemeente verwoestte gaande in de huizen, vers 3 van Handelingen 8 enzovoort, werden allerlei gelovigen verstrooid. Dat staat er ook in vers 4. Met als gevolg dat het evangelie op nogal wat plaatsen gepredikt werd. Maar heel specifiek kwam het via Filippus, dat was een van die andere zogeheten diakenen naast Stefanus, kwam het via Filippus volgens vers 5 in de stad van Samaria. En hij predikte daar de Christus en de scharen hielden zich eendrachtelijk aan hetgeen van Filippus gezegd werd enzovoorts. En in vers 14 staat zelfs dat Samaria het woord Gods aangenomen had. Uiteraard de inwoners van de stad. Dat zullen ze weliswaar niet allemaal geweest zijn, alle inwoners. Maar het wordt toch zo sterk gezegd dat je het idee krijgt in onze democratische gedachtegang, dat dat dan toch wel minstens de helft plus één geweest is, toch? Nee. Dat Samaria het woord Gods aangenomen had. En dat is precies zoals tevoren was aangekondigd. Sommigen zeggen zoals het tevoren was opgedragen. Persoonlijk prefereer altijd zoals het was aangekondigd. Gij zult, vaststelling van een feit denk ik, maar gij zult mijn getuige zijn, zult Jeruzalem als in Samaria, of Jeruzalem, geheel Judea uiteraard, en dan Samaria, dat is niet Judea uiteraard, het is zelfs niet Galilea, naar een nieuwtestamentische maatstaven lag het ertussen, weet je wel. Maar in ieder geval Samaria en dan zo tot uiterste der aarde. Maar het zou ons toch op moeten vallen dat de verspreiding van het evangelie buiten Jeruzalem in hoge mate bewerkstelligd wordt door Saulus. En inderdaad nog Saulus, de onbekeerde. Doordat hij de gemeente vervolgde, zo leverde hij toch een bijdrage aan de verspreiding van het woord. Ik vind het wel leuk eigenlijk dat het zo ging. Want indirect was het kwam het door Saulus dat het evangelie naar Samaria ging. Toch of niet? Ja, wij kunnen daarna bedenken dat ongetwijfeld voor die tijd ook elders gelovigen waren enzovoorts. Vanuit Jeruzalem in Judea of verder of zelfs overal ter wereld. Een heel eenvoudige omweg wordt gewoonlijk gevolgd via de Pinksterdag in Handelingen 2, waar toch Joden van over de hele wereld het evangelie hoorden. Niet via de televisie of de EO, maar gewoon in Jeruzalem. En men zegt, ze zullen toch wel weer naar huis gegaan zijn. Daar waar zij woonden, waar ook ter wereld. Dus dan moeten gelovigen geweest zijn. Dan zeggen, ja, dat kun je nog wel bedenken, maar wij lezen het niet in de Bijbel. Dus het is wel erg voortvarend om dat te denken. Ik ontken het niet, het zal waarschijnlijk zo wezen. Maar in de Bijbelse geschiedenis zelf speelt het geen rol van enige betekenis. En wat wel een rol van betekenis speelt, is de vervolging van de gemeente door Saulus. Met als gevolg dat daardoor het evangelie in Samaria terechtkwam. Zijns ondanks, want dat had hij natuurlijk ook zo weer niet bedoeld. Toch? Nee. Maar het gebeurde wel. Het is wel aardig. Dat wil zeggen, het evangelie gaat verspreid worden buiten Jeruzalem. En of Saulus het nou leuk vinden of niet, hij had daar een belangrijk aandeel in. Zo is dat. Daarmee wil niet meteen gezegd zijn dat het naar de heidenen ging. Want dat is een ander verhaal en dat komt pas hierna. Al moet ik zeggen dat wij, natuurlijk, wanneer wij terechtkomen bij Petrus en Cornelius in Handelingen 10, dan is daar ongetwijfeld sprake van dat op demonstratieve wijze en van Gods wegen op voorhand geregeld het evangelie ook nadrukkelijk gepredikt wordt aan heidenen. Het gebeurt te demonstratief om het over het hoofd te kunnen zien. Het verhaal wordt zelfs twee of drie keer eigenlijk, drie keer, verteld. Want daar komt het op neer. Eerst gebeurt het, daarna doet Peter ze weer verslag van en daarna wordt er nog heel kort naar verwezen in Handelingen 15. Dus twee, dan wel drie keer. Daar gaat het om. En dat gebeurt dus met grote nadruk. Het neemt echter niet weg dat in hoofdstuk 8 reeds dezelfde Filippus die verantwoordelijk is voor het brengen van het evangelie in Samaria, dat diezelfde Filippus ook datzelfde evangelie brengt aan de bekende kamerling uit hoofdstuk 8. Dus daar gaat het ook al naar een heiden. Echter, dat gebeurt niet al te nadrukkelijk. En zeker niet in het zicht van de rest van het volk of de wereld, of hoe je dat maar noemen moet. Maar het gebeurt wel. Daar ga ik echt eroverheen. Omdat we daar niet een lange redenvoering hebben. Het onderwerp zelf is trouwens wel interessant om meerdere redenen. Niet alleen vanwege de doop die daar meteen wordt toegepast. Want dat is niks bijzonders. Dat gebeurde vanaf Handelingen 2 al meteen als iemand tot geloof kwam. Dus zo bijzonder is dat niet. Wat wel erg bijzonder is, vind ik, is de vraagstelling van de kamerling en het antwoord van Filippus. De kamerling leest ergens een stuk in het Oude Testament, een gedeelte wat bij de Joden bepaald niet populair is, maar hij las het wel, Jesaja 53, en hij had meteen de goede vraag, namelijk over wie zegt de profeet dit, heeft hij het over zichzelf of over iemand anders? En het antwoord is uiteraard, hij spreekt over de Heer Jezus. En dat is wat Filippus toen deed, hij verkondigde hem Jezus. En hij bevestigde dat niet alleen die psalmen die Petrus aanhaalde in Handelingen 2, maar ook profetieën van Jesaja inderdaad spreken over de Messias als zodanig, over de Heer Jezus Christus. En daar gaat het maar om, het is een belangrijk gegeven dat de wet, de psalmen en de profeten, alle drie, voor zover het er dan drie zijn, hè, want soms kun je gewoon zeggen de schriften, dan heb je ze ook in één keer. Maar dat de wet, de psalmen en de profeten, volgens de driedeling die de Joden hanteren tot vandaag, dat die wet, de psalmen en de profeten allen spreken over de Heer Jezus Christus. En bijzonder dus ook over zijn lijden en dood. En daar gaat het maar om. Dat is van groot belang voor ons. Voor wanneer wij het Oude Testament lezen, wij zouden dat doen in het licht van het Nieuwe Testament. En niet andersom, hè. Alsjeblieft, want dat kan niet. Sommigen doen dat, maar daar zal ik een andere keer wel voorbeelden van geven. Die lezen het nieuwe in het veronderstelde licht van het Oude Testament. En dan kom je dus nergens terecht, dan blijf je gewoon in duisternis. Hè? Ja, dat gebeurt. Die kennen u toch? Deze profetie zegt het gaat over Israël. Dus als het Nieuwe Testament wordt aangehaald, zegt het gaat over Israël. Al blijkt het Nieuwe Testament 100 keer dat het niet zo is en dat het gaat over de gemeente, blijven ze volhouden, het gaat over Israël. Want zij gaan ervan uit dat je het Nieuwe Testament moet lezen in het licht van het Oude, kennelijk. Heel simpele regel, hoor. En daarmee tegelijkertijd een grote fout als het niet wordt toegepast. Maar hoe dan ook, komen christenen op allerlei plaatsen. Het geloof verspreidt zich, de gemeente wordt groter en verspreidt zich ook, zou je kunnen zeggen. En in die, terwijl dat gebeurt, is er sprake vervolgens in hoofdstuk 9 van de bekering van Saulus. Ik gebruik maar gewoon de term die boven het hoofdstuk staat dan, hè. En hij blijkt ook inderdaad een schitterend type te zijn van de gemeente in onze dagen. De man was verblind door zijn ongelovigheid. Hij was onwetend door zijn ongelovigheid, zoals hij later zegt in de eerste Timotheusbrief. Zijn ogen waren bedekt, blijkt achteraf. Ik zeg het wat heel snel en niet al te nauwkeurig, want daar gaat het me nou niet om. Wel wordt uiteindelijk vermeld dat hem de schellen van de ogen vielen. Terstond vielen af van zijn ogen gelijk als schellen. Ik zie het voor me, vallen zo op de grond. Toch of niet? Zoiets. Want dat is de situatie van de natuurlijke mens. In zijn ongelovigheid is hij onwetend en heeft hij verblinde ogen, dove oren of hoe dat maar heten mag. Een bedekking over het hart zelfs, dat is waar de apostel later over spreekt. Maar goed, daar gaat het nou verder niet om. In elk geval, deze Paulus verdwijnt vervolgens toch van het toneel. Want hoewel hij goed zijn best doet in Damascus en daarna even in Jeruzalem. Afgezien van zijn reis intussen naar Petra, maar dat even terzijde. Nee, naar Sinië was het bedoeld, maar het komt in de buurt, hè. Maar afgezien van die reis, hij deed goed zijn best. Maar hij verdwijnt wel degelijk van het toneel, om daarna overnieuw te beginnen. Hij wordt geleid naar Caesarea. Van Caesarea verdween hij naar huis, naar Tarsus, om pas later weer ten tonele te verschijnen. Daarna gaat het verhaal weer verder, gewoon met Petrus en zijn bediening. Er blijken gelovigen te zijn in Lot, Lidda heet het in de Bijbel. Bij Joppe, Jaffa. Het vliegveld daar heette tot voor kort zo, omdat het op dat gebied lag. Lot. Vliegveld Lot bij Tel Aviv. Tegenwoordig heet het Ben-Gurion luchthaven, geloof ik. Maar vroeger was het echt luchthaven Lot bij Tel Aviv. Maar Tel Aviv is gelegen daar waar Jaffa en dus Joppe lag. Alleen, ik geloof dat tegenwoordig zo is dat Jaffa een buitenwijk is van Tel Aviv. Zo is het eigenlijk. Maar goed, daar gaat het nou allemaal verder niet over. Omdat er ook niet zoveel gepredikt wordt. Er worden tekenen gedaan, maar die laat ik buiten beschouwing. Daarna komen wij inderdaad terecht bij handelingen 10. En dat is een verschrikkelijk uitgebreide geschiedenis met een lange inleiding en een grote nawerking. Men kan het ook inderdaad niet over het hoofd zien. En het begint zelfs aan twee kanten tegelijk. Aan de ene kant namelijk begint het in datzelfde Caesarea waar Paulus even was, alvorens hij van toneel verdween. Dat was in hoofdstuk 9 vers 30. Die heb je toch, hè? Goed. Maar nou zijn we toch in Caesarea en daar is deze Cornelius, een hoofdman over 100 en centurion dus, uit de bende, want zo wordt een leger genoemd, hè? Nou ja, goed. Een cohort heette dat bij de Romeinen. Maar vooruit. Uit de bende genaamd de Italiaanse. Het Italiaanse cohort is ook buiten de Bijbel onbekend. En het staat ook zelfs vast dat dat cohort daar in de eerste eeuw van onze jaartelling daar gelegen was in Syrië. Dus er is niks meer mis, dat klopt. Maar goed, een officier dus. Godzalig en vrezende God met geheel zijn huis en doende veel aalmoezen aan het volk en God geduriglijk biddende. De discussie is altijd over de vraag of de man nou een jodengenoot was of niet. Of hij gerekend wordt door de joden, tot de joden, op grond van zijn godsdienst of niet. Ik moet u zeggen, waar men die discussie objectief voert, komt men tot de conclusie dat dat niet het geval is en dat de man geen jodengenoot was. maar sympathiseerde met de Joden en ongetwijfeld met de God der Joden. Maar je kunt de God der Joden dienen zonder dat je Jood wordt, hoor. Toch? Dat doen wij toch ook? Mag ik aannemen? En dat was in die dagen ook, dat bestond allemaal. Maar je moet hem dus niet als Jood zien. Sommigen kletsen zich onder het verhaal uit, hebben daar belang bij en zeggen, nou ja, die Cornelius mag dan een heiden van geboorte zijn geweest, maar na godsdienstige maatstaven was hij een Jood. En dus hebben we hier nog steeds van doen met de prediking van het evangelie aan Joden, al was het dan een Jodengenoot. Hebben we die nog? Maar dat wil men alleen als men niet wil aanvaarden dat het Petrus was die hier het evangelie van Gods wegen rechtstreeks bracht aan heidenen. Maar ik moet erbij zeggen, men moet dan nog veel meer wegredeneren. En dat kan. Als je niet al te dom bent, denk ik, zeg ik altijd, kun je alles wegredeneren. Maar alles wegredeneren, dat lijkt me toch niet in overeenstemming te zijn met het zoeken naar waarheid. En daar gaat het maar om. Want wat van belang is in de eerste plaats dat wij van doen hebben met deze heiden. Daar begint het verhaal ook mee. Dat is het eerste wat er verteld wordt. Dat lag niet zo voor de hand, maar het gebeurt wel. Bij hem komt een engel binnen die hem instructies geeft. Dit was een man zoekende naar de waarheid kennelijk. En u weet hoe dat is. Als men de waarheid zoekt, zal de waarheid zich bekendmaken. Dat gebeurde hier dus ook. En die engel kwam bij hem binnen en die zei, populair gezegd, die zei, je moet mannen zenden naar Joppe en je moet daar ene Simon halen, die ook wel Petrus genoemd wordt. Enzovoort, staat in vers 5, enzovoorts. Nou goed, dat is de ene kant van het verhaal. De andere kant van het verhaal is voor ons wellicht iets interessanter. Dat is dat aan de andere kant van het verhaal Petrus ook zoiets meemaakte. Niet aan hem verscheen, niet een engel, maar hij had een droom, staat er. I had a dream, zei hij later, hè? Maar laat maar zeggen. Een vertrekking van zinnen wordt het genoemd in vers 10. En hij zag de hemel geopend en een zeker vat tot hem nederdalen, gelijk een groot linnen laken. Het vat zou je dus in een heel brede betekenis moeten opnemen, want het was een groot linnen laken aan de vier hoeken gebonden en nedergelaten op de aarde, in het welk waren al de viervoetige dieren der aarde en de wilde en de knuipende dieren en de vogelen des hemels. Kortom, alles door elkaar, wat volgens Joodse normen natuurlijk helemaal niet kan, omdat volgens de wet nu eenmaal onderscheid gemaakt dient te worden tussen reine en onreine dieren. En die moeten ook heel ver uit elkaar gehouden worden. Naar Joodse gebruiken, in elk geval. Wel, dat is hier niet aan de hand. Maar Petrus ziet dit hier en tot Petrus wordt gezegd, sta op Petrus, slacht en eet in vers 13. En Petrus zegt, geenszins heer, want ik heb nooit gegeten iets dat gemeen, dat wil zeggen algemeen, of onrein was. Alleen reine dieren mag men binnen het Jodendom maar eten enzovoorts. En dat gebeurt dan bij elkaar driemaal. De aardigheid is dat ik heb gezien dat van oudsher in de dagen van de kerkvaders al, en dat men dat linnen laken met al die dieren erin beschouwt als een type van de gemeente. En dat is het ook ongetwijfeld. Ik vind het aardig, omdat in onze dagen van typologie maar heel weinig meer bekend is. En wat erover gezegd wordt, is dikwijls volkomen buiten de orde. Dat wil zeggen, slaat nergens op. Maar ja, maar dit klopt. Dat is inderdaad correct. Dit is de gemeente. Net zo goed als die kreupele man die in een laken aan vier hoeken naar beneden gelaten werd voor de Heer Jezus in der tijd, weet u nog? Wij vinden nog een parallel. Die kreupele. En hij werd genezen. Maar drukt precies hetzelfde uit. Dus de uitbeelding van het ontstaan van de gemeente. Enzovoort. Die inderdaad boven thuis hoort, is het idee. Maar het idee is dus dat dit de linnenlaken met al die dieren daarin, dat het een uitbeelding is van de gemeente, inderdaad uit alle volkeren. Rein en onrein, Joods of niet Joods, is de populaire vertaling daarvan dan. Dus, hè. Rein of onrein, Joods of niet Joods, het is alles bij elkaar, alles door elkaar, enzovoorts. En het heeft een hemelse oorsprong. Dat komt er dan nog eens bij. En dat wordt Petrus hier geleerd. Dat is wat we alle weten. Hij moet er rekening mee houden dat... Dat onreinen naar Joodse maatstaven, heidenen dus, met heidense levenswijze en cultuur, dat heidenen tot geloof zouden komen en inderdaad zouden deel hebben aan precies één en diezelfde gemeente. En dat dus dit onderscheid tussen rein en onrein, dan wel Joods of heidens, voor God absoluut niet bestaat en voor hem zou het ook niet mogen bestaan. Maar goed, dat is een bekend gegeven, dat moest hij leren, enzovoorts. En dat gebeurde dus van twee kanten, de ene kant Cornelius en de andere kant Petrus, een lang verhaal, maar ze komen inderdaad bij elkaar. En Petrus, of hij het nou leuk vond of niet, heeft hij ons nooit verteld. Hij heeft wel verteld van dat hij het nu eenmaal allemaal gedaan heeft zoals het was. Hè? Hij had de visioen gezien of die droom en daarna verschijnen die mannen aan zijn deur en die... Die nodigde hem uit om naar Cornelius te komen, omdat Cornelius van een engel daartoe weer opdracht gekregen had. En Petrus wist niks anders te doen dan dit bevel, want zo zie ik dat, inderdaad te gehoorzamen. En daarna worden de verhalen uitgewisseld. Petrus gaat naar Cornelius, Cornelius vertelt dan wat hem was overkomen enzovoort. Kortom, het gebeurt heel omstandig en uitgebreid. En dat is ongetwijfeld opdat wij de geschiedenis vooral niet over het hoofd zouden zien, omdat die elementair is. En als daarna dan Petrus de gelegenheid krijgt om zijn mond open te doen, want dat moest hij, daartoe was hij gekomen, daarvoor was hij uitgenodigd, daartoe had de Heer hem gestuurd, bovendien. Als hij dan zijn mond open doet, begint hij zijn toespraak toch op wat andere wijze dan de vorige toespraken uit hoofdstuk 2 en 3... en wellicht ook die van Stefanus uit hoofdstuk 7. In dit geval begint hij niet met een uiteenzetting over het Oude Testament. Hij begint niet met aanhaling van profetieën of beloften uit het Oude Testament. Ook niet met geschiedenissen, zoals Stefanus dat deed met het Oude Testament. Hij begint überhaupt niet met een schriftlezing. Maar hij komt van de hele andere kant binnen en meteen to the point. Dat mag je ook wel aannemen natuurlijk. Hè? Want hij zegt, ik verneem in der waarheid dat God geen aannemer des persoons is. In de praktijk betekent dat Petrus inderdaad constateert dat bij God geen verschil bestaat tussen Jood of Heiden of wie dan ook. Er is geen aanneming des persoons. Begrijp je me goed dat God een speciale bestemming heeft voor Israël, dan wel het Joodse volk, dat is een duidelijke zaak. Maar waar het gaat om de individuele mens, los van het volk waar hij deel van uitmaakt, waar het gaat om de individuele mens, maakt God inderdaad geen verschil. Dus niks nieuws. Deze uitdrukking, dat er bij God geen aanneming des persoons is, vinden we namelijk natuurlijk op vele plaatsen in het Nieuwe Testament. Maar het is ontleend aan het Oude Testament, waar het ook vele malen gezegd wordt. En in mijn Bijbel staan er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 schriftverwijzingen onder. Dat lijkt me voorlopig wel genoeg. Er zijn er veel meer uiteraard. Maar als ik ze tel, dan lees ik er hier 3 uit het Oude Testament en daarna 1, 2, 3, 4, 5. En met deze mee is dat 6. Maal dezelfde uitspraak in het Nieuwe Testament. Namelijk dat er bij God geen aanneming des persoons is. Ik vind het altijd een hele sterke. Niet omdat het zo'n duidelijke Bijbelse waarheid is aan de ene kant. Maar aan de andere kant omdat heel wat theologie gebaseerd is op de gedachte dat er bij God wel aanneming des persoons is. Nou ja, in ieder geval het onderscheid tussen Jood en Heiden kan alleen maar zijn op basis van aanneming des persoons. Toch? En daar ging het natuurlijk hier om in deze geschiedenis hier. Verschil tussen Jood en Heiden. Maar aan de andere kant, tot in onze dagen gebeurt het. Want zelfs in onze dagen maakt men verschil tussen Gewoon christenen, zal ik maar zeggen. Want die heette gewoon christenen aan de ene kant. En Messias beleidende Joden, want zo worden ze dan genoemd als ze uit Groningen komen. Maar goed, in ieder geval, Messias beleidende, ik kan die term niet zo goed uit mijn mond krijgen. Ik heb er alle begrip voor, heb ik ook wel eens gezegd, maar het is zo Messias beleidende Joden. Ja, zijn ze nou, zeg maar gewoon christenen? En dat het Joden zijn, nou en? Wat maakt dat uit? En waarom heet het niet Christus beleidende Joden dan? Alsof niet heel het Nieuwe Testament in het Grieks geschreven is. Toch? Daar gaat het toch om, dan kun je het toch gewoon wel Christus beleiden noemen. En dat zegt dan nog niks. Want ik heb zelfs gemerkt, ik let er niet op, want ik hou me zo ver mogelijk van kritiek of wat dan ook. Ik let er niet echt op. Maar ik had laatst een keer met iemand gesproken. Toen bleek mij achteraf dat de man had het over Messias beleidende Joden. En hij bedoelde daarmee de Joodse orthodoxie. Die met die pijpenkrullen en die zwarte petjes en die en in jacket of zo, wat het maar was. En ik bedoel, nee, met alle respect, maar ik meende dat Messias beleidende Joden waren. Ik denk, er moet toch iemand het eens uitleggen wat dat is. En als je het moet uitleggen, ben je gauw klaar. Het zijn christenen. Messias beleidende Joden. He? Ja, wij zijn toch niet Messias beleidende, nou laten we maar zeggen, Nederlanders dan. Want Ariërs mag je ook niet meer zeggen natuurlijk, hè. Of Saksen, of wat zullen we zeggen, Tubanten. Want zo heet het in deze buurt, hè. Oude Saksisch, hoe is het, Keltisch? Nee, de Saksisch, oude Saksische stam, de Tubanten. Ja, ik houd een beetje bij, hoor. Ja, zeker wel. Ja, nou goed. Maar dan even Twente, hè, daar komt de naam vandaan. Maar, nee, dat verschil bestaat niet. En toch zijn er die dat verschil maken. Aan de christelijke kant, ook vanuit Joods standpunt enzovoorts. En dan hebben we nog een variant die leert, maar die vertel ik liever niet. Maar dat is de variant die zegt dat God er twee verschillende gemeenten op nahoudt in onze tijd. Eén uit de Joden en één uit de Heidenen. Een Petrusiaanse gemeente en een Paulinische. Of heet het een Petrische, dat weet ik eigenlijk niet. En een Paulinische, dat is echt waar. En als je Jood bent en je komt tot geloof, dan word je aan die van Petrus toegevoegd. En als je een heiden bent en je komt tot geloof, word je aan die van Paulus toegevoegd. En als je vraagt, wat is het verschil? Nou, dan is de gedachte, die gemeente van Petrus komt straks in het duizendjarige rijk dan wel op de nieuwe aarde, maar in elk geval op de aarde. En die van Paulus komt in de hemel. En Petrus zegt, er is geen aanneming des persoons bij God. Maakt helemaal geen verschil. Enzovoorts. Zo is dat dan eenmaal. En voor degene die zegt, als een heiden tot geloof komt, hoort hij bij een Paulinische gemeente, is het dus het probleem van deze hoofdstukken, want hier is een heiden die komt tot geloof via Petrus. Hoe moet dat nou? Want dan wordt hij toegevoegd aan de gemeente van Paulus, of zoiets. En voor dat doel redeneert men dus weg dat Cornelius een heiden was. Men zegt, ja, van afstamming, maar naar religie was hij Joods. En dus hoort hij bij Petrus terecht en zo. Nou, het is dwaasheid, maar het zal u gedacht zijn hoeveel die gedachtegang verbreid wordt, hoor. Toch. Ja, maar goed, we zullen geen namen noemen. Dus terug naar dit schriftgedeelte. Petrus zegt, en hij trapt daarmee als het ware een open deur in. Dat wil zeggen, het is zo'n eenvoudige Bijbelse waarheid. Er is bij God geen aanneming des persoons. En hij licht het daarna ook toe. Maar Petrus heeft het hier moeten ondervinden. Dat zegt hij ook. Ik verneem naar waarheid dat God geen aannemer des persoons is. En hij herinnert zich kennelijk ineens de oudtestamentische uitspraken daaromtrent. Maar let op dat die uitspraken dikwijls in het Nieuwe Testament herhaald worden. Dat verschil bestaat niet. Heeft ook nooit bestaan. In ieder geval niet daar waar het de persoonlijke zaligheid van de mens betreft. Daar heeft het verschil tussen Jood en Heiden of Israël en Heidenen ook in het Oude Testament nooit bestaan. Integendeel, het was altijd wie de naam des Heren aanroept zal behouden worden. En zoveel hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven kinderen gods te worden ooit een keer. Enzovoort, dat is de algemene oud-testamentische situatie. Is ook nooit veranderd en zo is het nu nog. Want het evangelie, zegt Paulus, is kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek. Dat God een bepaald volk bovendien heeft uitgezocht, dan wel uitverkoren, met een bepaald doel, dat wil zeggen omdat hij het in zijn dienst gebruiken wil, dat is waar, maar dat betreft het volk als zodanig. Ja, en dat staat los van het individu nou eenmaal. Elk individu kan zich nou eenmaal aan zijn volk onttrekken. En andersom kan het ook dat iemand tot een bepaald volk kan toetreden of aan toegevoegd kan worden enzovoorts. Dus het staat echt helemaal los van elkaar. En verder is het ook zo dat God sommige mensen ook individueel gebruikt op een speciale wijze. Zoals de profeten van ouds enzovoorts. In die zin is er wel degelijk sprake van verkiezing. Dat is waar. Maar waar het gaat om de vraag of een mens al of niet behouden wordt of zoiets, is er bij God geen aanneming des persoons. Nou goed. En de roeping van Abraham vind ik daarvan juist het goede voorbeeld. Dikwijls zeg maar de Heer koos toch Abraham? Maar het verhaal is eenvoudig genoeg. Abraham was al een gelovige voordat God hem koos. En zo staat het ook in de Bijbel. Daar is over het algemeen ook geen twijfel over trouwens. Hoor. Staat niet eens ter discussie. Dus ik verneem in de ware dat bij God, of dat God geen aannemer des persoons is. Vers 35. Maar in allen volken, dat betekent gewoon, maar in elk volk is degene die hem vreest en gerechtigheid werkt, hem aangenaam. Ik heb alleen het woordje is in de zin verschoven, voor het gemak. En dat doe ik omdat wij altijd struikelen in het Nederlands over die naam vallen. En dus moeten we het op een andere wijze zeggen. Maar de gedachte is dat in elk volk degene die hem vreest en gerechtigheid werkt, hem aangenaam is. In elk volk, waar volk in het enkelvoud staat, want staat in enkelvoud, hè, zou men dus in tegenwoordig Nederlands niet vertalen met alle, maar elke. Maar in elk volk is wie hem vreest en gerechtigheid werkt, hem aangenaam. Het heeft niks te maken met de natuurlijke afstamming. Daar is ook een heel eenvoudige Bijbelse gedachtegang voor. Dat is namelijk deze, dat naar Joodse maatstaven, kijk, als er ooit onderscheid gemaakt zou worden tussen de ene mens of de ander, zou het moeten zijn het onderscheid tussen Israël en heidenen. Dat is een bekend gegeven. De Joden aan de ene kant, de heidenen aan de andere kant. Maar de aardigheid is, dat waar juist de Joden dat geneigd zijn dat onderscheid te maken, en dat doen ze ook tot vandaag, luidt, de Joodse geloofsleider is bij uitstek precies andersom. Want u weet, de gemiddelde christelijke geloofsleider begint met... God de Vader, God de Zoon, God de Geest, een drie-enige God. En zo. Niemand weet wat het betekent, maar het begint daarmee. Hè? En dat het altijd zo is sinds 325 van onze jaartelling, durft niemand er meer wat over te zeggen. Dus dat blijft zo. Daar begint elke geloofsbelijdenis mee. Ja, in vrije kringen hebben ze die ook, zuster. Je kunt ergens, ik zal niet vertellen waarom, je kunt ergens zo'n pak stencils of zo'n pak losse vellen papier kopen enzovoort. Dan heb je een standaardreglement voor een op te richten gemeente. Het begint uiteraard met een geloofsbelijdenis. Het begint ook zo. Het is echt waar. Ik heb hem laatst weggegooid, dus ik... Nou goed. Laat me zitten. Maar de Joodse geloofsbelijdenis is een heel eenvoudige. Die begint met... Hoor, Israël, hoor. De Heere, onze God, is één Heere. Het zogenaamde Shema. Shema Israël. Het hoort Israël, zo wordt het genoemd. En dat is de Joodse geloofsbelijdenis feitelijk. Staat ook letterlijk in de Bijbel, want het is ontleend aan Deuteronomium 6 vers 4. Of ontleend aan. Het is Deuteronomium 6 vers 4. Wat dat betreft doen ze het beter dan christenen. Een geloofsbelijdenis is in ieder geval Bijbels. Staat in de Bijbel, niet ergens anders bedoel ik. Hè? Hoor Israël, de Heere onze God is één Heere. En het is een hele sterke, omdat die geloofsbelijdenis als zodanig, ook in die functie, bekrachtigd wordt door de Heere Jezus zelf. Want hem wordt gevraagd naar de wet, enzovoorts. En wat is het belangrijkste gebod, wordt aan de Heere Jezus gevraagd. Ik wil even opzoeken. Dat is in Markus 12. Vers 28. Markus 12, vers 28. Een der schriftgeleerden, horende dat zij tezamen in woorden waren, en wetende dat hij hun wel geantwoord had, kwam tot hem en vraagde hem: welk is het eerste gebod van alle? En Jezus antwoordde hem: het eerste van al de geboden is: hoor Israël, de Heere onze God is een enig Heere. Ja, dat is hem dus letterlijk uit Deuteronomie 6, vers 4. En in 10 vers 12 staat hij feitelijk ook. Het is een van de vier schriftgedeelten die de Joden bij voorkeur op een stukje perkament bewaren in hun mezuza. U weet wel, dat is dat kokertje op de deurpost aan het Joodse huis. Dat is een rolletje in papier of bij voorkeur perkament met enige bijbelteksten erop. En dit is een van de vier. Het Shema. De belangrijke Joodse geloofsbelijdenis, door de Heer Jezus ook bevestigd. Hij is dus niet specifiek Joods, hij is gewoon Bijbels. De Heere, onze God, dat wil zeggen, Jehovah, de God van Israël. Het is Deuteronomie, het is de wet, het is Israël dus. Maar Israël zegt, de Heere, Jehovah, die onze God is, is één. Maar één Jehovah. Hetgeen natuurlijk later, met name ook in de profeet en in bijzonder in Jesaja bevestigd wordt. De gedachte is weliswaar dat Jehovah de God van Israël is, maar hij is niet zomaar een lokale God. Er is maar één God. Er is geen andere. Zodat we vanzelf komen bij de retorische vraag: is God een God der Joden alleen of ook der heidenen? En Paulus zegt: ook der heidenen, nademaal hij een enig God is, staat er dan. Helemaal in de laatste verse van Romeinen 3. Hij zegt, er is maar één God, dus hij is ook God der heidenen. Kan geen verschil maken. Het punt blijft natuurlijk dat God niettemin dit ene volk Israël had uitverkoren van tussen de volkeren als zijn persoonlijk eigendom. Opdat dat volk hem als priesters, dat wil zeggen als priesterlijk volk, zou dienen. En daarom, dat volk is in de eerste plaats Gods volk. Maar als het er staat in Exodus al, zegt de Heer erbij: gij zult mij ten eigendom zijn, want de ganse aarde is mij, is mijn. De Heer zegt, al die volkeren zijn van mij, maar zet jullie een stapje hoger en geef je de grotere verantwoordelijkheid. En dus kan Israël zeggen, Jehovah is primair wellicht onze God. Dat is waar, want sinds dat er een Israël was, heeft God alleen nog gesproken tot dan wel via Israël. Dat kan niet missen, want het was een volk in zijn dienst als priesterlijk volk. En hij maakte dus van die priesterlijke dienst ook gebruik, was de bedoeling. Dat viel niet mee, want Israël liet zich aan die priesterlijke dienst niet verlegen liggen in de praktijk. Maar, zoals ook de Talmud zelf bevestigt, overigens, maar laat me zitten. Maar de gedachte is dan dat weliswaar Jehovah dus op een of andere wijze specifiek de God was van Israël. En zijn naam speciaal aan Israël verbonden had. Maar het neemt niet weg dat er geen andere God is. En dat Jehovah dus de God is van alle volkeren. En dat was altijd al zo. Bovendien, die andere volkeren waren er al eerder. Waren al voor Israël. Dus die hebben nog oudere rechten ook als het er nou helemaal over gaat. Er is dus maar één God, is de gedachte. En dat is een argument wat naar de Joden toe natuurlijk heel goed gebruikt kan worden. En dat is ook wat Peter zegt, waar hij nou ineens diep van doordrongen is. Inderdaad, ik verneem in de waarheid dat God geen aannemer des persoons is, maar dat in elk volk degene die hem vreest en gerechtigheid werkt, hem aangenaam is. Zo is het nou eenmaal. Daarna blijkt er toch onderscheid te zijn. Ik heb het al genoemd, maar het staat hier in vers 36. Namelijk, dit is het woord dat hij gezonden heeft aan de kinderen Israëls. verkondigende vrede door Jezus Christus. En dan, deze is Heere van allen. Want de gedachte is, korte kan je het al bijna niet zeggen. De gedachte is dat God de Heere, de God van Israël en dus ook Jezus Christus, Heere is van allen, van alle volkeren namelijk. En voor zover er onderscheid bestaat tussen Israël en de heidenen, bestaat het hierin dat God in de eerste plaats spreekt tot, en daarna via, was de bedoeling, tot Israël, en dat staat hier ook. Waarmee Petrus dus feitelijk precies hetzelfde zegt als de apostel Paulus in antwoord op zijn eigen vraag. De eigen vraag is namelijk in Romeinen 3. Weer Romeinen 3. Wat is dan het voordeel van de Joden? Wat is het nut van de besnijdenis? En Paulus zegt, als ik het populair mag zeggen, hij zegt nou, alles bij elkaar veel, maar het komt erop neer dat hun de woorden God zijn toebetrouwd. Dat is het begin van Romeinen 3. En Romeinen 3 eindigt in vers 29 en 30 met, is God God der Joden alleen of is hij het ook der heidenen? En dan het antwoord, ja, ook der heidenen, nademaal hij enig God is die de besnijdenis rechtvaardigen zal uit het geloof en de vooruit door het geloof. Er is geen verschil namelijk. En zo begint dat hoofdstuk dus eigenlijk ook. Het enige onderscheid tussen Jood en heiden is, of tussen Israël en de heidenen, zo u wilt, is dat God primair spreekt tot Israël. Maar het wil niet zeggen dat wat hij zegt niet voor de heidenen bestemd is. Als je toch een pakje afgeeft aan de postbode, zal ik maar zeggen, omdat het bezorgd zou worden, dan moet je niet zeggen dat pakje is bestemd voor de postbode. Hè? Het is niet bestemd voor de postbode. Hij moet het afleveren. Dan gaat het om. En hij verdient er wat mee. En dat is met Israël ook het geval. Daarom, de moed zingt me altijd in de schoenen als iemand zegt, ja, maar dit wordt speciaal tot Israël gezegd. Dit wordt tot Israël gezegd. Ja, noem dan eens iets wat niet tot Israël gezegd wordt. Ja. Er wordt toch niet wat tot heidenen. Sinds Israël er is, wordt er niet wat tot heidenen gezegd. Het loopt allemaal via Israël. Dat zegt dus niks. Hun zijn de woorden Gods toebetrouwd. Maar het wil niet zeggen dat ze voor zichzelf zouden houden. Dat is wat de Joden er veelal wel van gemaakt hebben, officieel. Dat is wat ik net bedoelde toen ik zei, toen ik de Talmud noemde. Die geeft daar instructies over, hè. Over het verschil van gedrag tussen Joden onderling en van Joden naar heidenen enzovoorts. Dat verschil moet blijven. Nou goed. Nou, vooral dat ze het woord voor zichzelf moeten houden. Dat is eigenlijk het idee, hè. Mag niet naar buiten. Nou goed. Maar het is juist hun verantwoordelijkheid om het te preken. Dat is wat Petrus hier ook zegt. Dit is het woord dat hij gezonden heeft aan de kinderen Israëls. Verkondigende vrede door Jezus Christus. Maar van die Jezus Christus wordt gezegd vervolgens door Petrus, deze is Heer van allen. Kan niet missen. En hij herhaalt dat hier dus al, maar hij blijft het nog een paar keer herhalen, bovendien, ook in de volgende verzen. Wat hij dan eerst doet, overigens, is niet de samenvatting geven van de geschiedenis van Israël, zoals Stefanus het deed hiervoor in hoofdstuk 7, maar hij geeft een korte samenvatting van het leven van de Heer Jezus. En hij zegt dan, gelieden weten zaak, die geschied is door geheel Judea, beginnende van Galilea, na de doop, welke Johannes gepredikt heeft. Dat wil zeggen, wordt eerst gesproken over de doop en misschien het optreden van Johannes, maar in het bijzonder de doop van de Heer Jezus zelf. Judea begint dat. En daarna Galilea en van Galilea weer naar Judea. In de praktijk is het zo dat de uiteenzetting zoals Petrus die hier zo snel geeft, Galilea en daarna naar Judea, dat precies het verhaal is zoals het ook vermeld staat in Marcus en ook in Lucas overigens. Matthäus is iets ingewikkelder. Maar het idee begint in Galilea, daar woonde de Heer Jezus trouwens ook officieel, maar het kwam naar Judea. Leuk is dus dat het toch staat, beginnende van Galilea. Want typologisch speelt dat natuurlijk een belangrijke rol. Ja, de betekenis kennen we langzamerhand, dacht ik. Het begint in Galilea der Heidenen, daarna gaat het pas naar de Joden. Ook in de bediening van de Heer Jezus blijkt dat het evangelie eerst naar de Heidenen gaat en dan pas naar de Joden. Enzovoorts. Dat is uitbeelding van onze bedeling. Maar goed, dat is een zijlijn, dus sla maar even over. Daarna staat er vers 38, dat het gaat over Jezus van Nazareth, dat is Galilea, hoe God hem gezalfd heeft met de Heilige Geest en dus met kracht, of gewoon met kracht des Heilige Geestes, zo kun je het ook lezen. En daarna welke het land doorgegaan is, goeddoende en genezende allen die van de duivel overweldigd waren, want God was met hem. De enige vraag die men over dit vers, denk ik, zou kunnen hebben, die meestal niet gesteld wordt, maar ik stel hem dan wel, dat is de vraag, wanneer dan Jezus van Nazareth van Gods wegen gezalfd werd met de kracht, namelijk de Heilige Geest? En het antwoord daarop moet ik schuldig blijven als ik niet meer heb dan dit vers. Ik bedoel alleen te zeggen dat we niet noodzakelijk hier zouden lezen dat Jezus van Nazareth eerst gezalfd werd met de Heilige Geest en met kracht en daarna pas het land doorging. Niet dat ik er erg veel moeite mee heb als dat de bedoeling zou zijn van wat hier staat, maar ik zie het hier zo niet staan. Ik ben geneigd te zeggen dat de Heer Jezus gezalfd is met de Heilige Geest en met kracht bij zijn opstanding uit de dood. Om de eenvoudige reden dat dat in overeenstemming is met algemene uitspraken die wij over dat onderwerp vinden. Al in Handelingen 2 in de toespraak van Petrus, maar ik kom daar nou niet meer op terug. Ik zeg alleen wat ik in dit verband altijd zeg. Voor zover wij kunnen aantonen, ik zeg niet dat we dat kunnen, maar voor zover wij kunnen aantonen dat de Heer Jezus die Heilige Geest ontvangen had voor zijn opstanding, moeten we tegelijkertijd vaststellen dat hij die dan dus weer kwijtgeraakt is toen hij stierf. En daarna stellen we vervolgens vast dat dat dan toch niet de vervulling was van de oud-testamentische beloften met betrekking tot wat wij noemen de uitstorting van de Heilige Geest. Want Petrus laat er in elk geval geen twijfel over bestaan dat de uitstorting van de Heilige Geest als vervulling van de oud-testamentische beloften op zijn vroegst plaatsvond ter gelegenheid van de opstanding van de Heer Jezus. En zo staat het in de laatste woorden van zijn toespraak in Handelingen 2, naar aanleiding van de gebeurtenissen op de Pinksterdag. Dus moeilijker is het niet. Daarna kun je erover discussiëren, maar het heeft niet zoveel zin. Kijk, de Heer Jezus bidt via Psalm 51, maar dan heb ik weer een probleem. Want dan begint iemand van, ja, Psalm 51, maar dan kun je toch niet op de Heer Jezus van toepassing brengen. Nou goed, maar via Psalm 51 bidt de Heer Jezus, neem uw Heilige Geest niet van mij. Daar kun je dus uit concluderen dat de Heilige Geest... Nou, dat kun je niet concluderen dus. Dan kun je concluderen dat hij de Heilige Geest al had ontvangen. Maar dat hoeft niet. Want je kunt ook concluderen dat hij dus kennelijk door de Heilige Geest gebruikt werd voordat hij stierf. Niet dat ik een voorkeur heb, maakt me niks uit. Het schiet namelijk toch niet op. Het punt is gewoon dat definitieve vervulling van de oud-testamentische beloften omtrent wat wij noemen de uitstorting van de Heilige Geest pas vervuld werd bij zijn opstanding uit de dood. En dit vers is daar niet mee in strijd. Dit vers leert niet wat anders. Dit vers is daar gewoon niet duidelijk over. En daarom leert het ook niet wat anders. Er staat gewoon Jezus van Nazareth, hoe God hem gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht, welke het land doorgegaan is, goeddoende. Dat kan inderdaad zijn als gevolg van dat die geest Gods of de Heilige Geest op hem was. Dat kan heel goed. Maar neem niet weg dat het pas definitief was bij zijn opstanding. Welke het land doorgegaan is, of gewoon welke doorgegaan is, want het was Judea, Galilea, Samaria, Syrië, de Decapolis en het buitenland dus ook, in elk geval volgens de Bijbelse geschiedenis. om het echte Galilea der heidenen dan maar buiten beschouwing te laten. Maar hij is doorgegaan, staat er, goddoende en genezende alle die van de duivel overweldigd waren. Dat wil niet noodzakelijk zeggen dat hij duivelen uitdreef of demonen uitdreef. Ze waren van de duivel overweldigd. Dat is een beschrijving die past in het algemeen op de mensheid. Die leeft namelijk in de macht en dus het geweld van de duivel. Degene die het geweld des doods heeft en hoe dat maar heet mag. Het oogst in deze wereld, de geweldhebber deze eeuw. Ook een term ontleend aan Efeze 6. En dat is hem dus. Ze waren in de macht van de duivel. En dus in de macht van de leugenaar van de beginnen. Want God was met hem, staat er. Ik vind het een prachtige conclusie, hier. Want het is dezelfde conclusie die de Joodse leider Nicodemus trok. Wij weten dat gij zijt een leraar van God gekomen, want niemand kan deze tekenen doen als je niet de Messias is. Dat zei hij niet. He? Dat zei hij niet. Nee. Nee. Niemand kan deze tekenen doen zo God met hem niet is. Dat is de enige conclusie die men kon trekken uit de tekenen die de Heer Jezus deed. God was met hem. En die conclusie wordt hier achteraf nog door Petrus herhaald. Duidelijk. En daarna zegt hij, en wij zijn getuigen van al hetgeen hij gedaan heeft. Dat wil zeggen, wij spreken, en zelfs schrijven, wij spreken van of over al hetgeen hij gedaan heeft. Want getuigen is spreken over, of schrijven over, wat men gezien heeft, meegemaakt heeft, aanschouwd heeft, getast heeft, of zoiets. Hè? Maar dat zijn de woorden van Johannes in 1 Johannes 1. Wij zijn getuigen van al hetgeen hij gedaan heeft, zowel in het Joodse land en te Jeruzalem. Of zowel in het Joodse land, rondom Jeruzalem, Judea dus, als ook te Jeruzalem. Nou goed, of dat slaat op het feit dat hij getuigt, of op wat hij gedaan heeft. Ik denk dat het slaat op wat zij getuigen. Wij zijn zij getuigen, beide in het Joodse land en te Jeruzalem. Want ze getuigen namelijk ook over de dingen die de Heer Jezus gedaan heeft in andere landen dan het Joodse land. Toch? Nee. Maar tot op heden zijn zij getuigen van wat de Heer gedaan heeft. En zij zijn getuigen in het Joodse land en te Jeruzalem. Alleen, hier is hij nou ineens bij een heiden in huis. En daarna zegt hij, welke zij gedood hebben, hem hangende aan een hout. Deze heeft God opgewekt. Mij valt het altijd op, maar dat heb ik hier natuurlijk al een paar keer gezegd, hoe kort die dingen gezegd worden. Welke zij gedood hebben, hem hangende aan een hout. De term hangen aan een hout is trouwens een term uit de wetten. Die van vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Daar komt die vandaan. En Petrus gebruikt deze uitdrukking hier en later ook in zijn eerste brief. Hangende aan een hout. Deze heeft God opgewekt, dat wil zeggen God heeft deze opgewekt op de derde dag. En gegeven dat hij openbaar zou worden. Maar niet aan heel het volk. Vers 41. Maar aan de getuigen, staat er. Ook een prachtige uitspraak. Want er staat dus gewoon weliswaar dat de opgewekte Jezus Christus openbaar zou worden, zich zou bekendmaken, zich zou vertonen. Maar er staat uitdrukkelijk dat dat niet de bedoeling was dat aan het hele volk gebeurde. Maar het was de bedoeling dat het alleen zou gebeuren aan degene die daarna van hem zouden getuigen. Niet al den volken, maar aan de getuigen die van God tevoren verkoren waren. Ons namelijk, die met hem gegeten en gedronken hebben nadat hij uit de doden opgestaan was. De waarheid die ook nog eens een paar keer herhaald wordt. En die heeft als achtergrond de waarheid van onze tegenwoordige bedeling. Waarin de Heer zich, misschien niet openbaart omdat het een sterk woord is. Maar waarin de Heer zich wel degelijk bekend maakt. Maar niet aan de wereld en ook niet aan al den volken, aan heel dit volk. Maar hij maakt zich bekend alleen aan de zijnen. Aan degenen die in hem geloven. Onder het motto van de psalmen. Namelijk, hij zal de eer Gods, de naam Gods, verkondigen aan zijn broederen. dan wel in één grote gemeente. Want deze discipelen aan wie de Heer zich geopenbaard heeft, zijn simpelweg de uitbeelding van de gemeente uit onze tegenwoordige bedeling. Daar gaat het om. Waarin de Heer zich weliswaar openbaart, maar je kan makkelijker zeggen, hij houdt zich verborgen. Voor dit volk en voor de wereld, de uitzondering is, hij maakt zich bekend aan enkelen. En daarna zeg ik er meteen nog wat achteraan. We moeten nodig pauzeren, maar ik zeg er toch nog wat achteraan. Let op dat er staat, hij zou openbaar worden niet al den volken, maar den getuigen. Opdat ze van hem zouden getuigen. En dan, waarom ik het nog een keer aanhaal, is om deze gedachte, dat inderdaad in onze dagen de Heer zich bekend maakt. Wij zijn geneigd, als we die waarheid al kennen, te zeggen, ja, maar alleen aan de gelovigen. En niet aan de wereld. En dat is ook zo. Maar daarna is er altijd wel iemand die stiekem tussendoor de vraag stelt, maar hoe komt het nou dat hij zich aan sommige gelovigen toch niet bekend maakt? Kennelijk. En daar is een goed antwoord op. Dat staat hierin. Namelijk, niet al den volken, maar den getuigen. Dat wil zeggen, hij maakt zich alleen bekend aan degene die van hem getuigen willen. Ik wil het wel anders zeggen. Hij maakt zich alleen bekend aan degene die ook bereid zijn hem te dienen. Wij zingen dat altijd in een lied ergens. Ik geloof dat we het zojuist gezongen hebben, maar de woorden willen me nooit binnenschieten. Maar het is ontleend aan Hebreeën, die weet ik wel, de Bijbeltekst weet ik wel. Hebreeën 12. Hebreeën 12. Vers 14. Jaag de vrede na met allen en de heiligmaking, zonder welke niemand de Heere zien zal. Geen heiligmaking, dan zal men ook de Heer niet zien. Hebben jullie? En zeker uit het verband waarin de tekst staat, in de Hebreeënbrief, mogen duidelijk zijn dat die heiligmaking alles van doen heeft met de dienst aan God onder het nieuwe verbond. Want daar gaat heel die brief feitelijk over. Dat is die heiligmaking. Waarbij we ontrokken worden aan de dienstbaarheid der verderfenis enzovoort. Dat was hoofdstuk 2 al. En dienstbaar gemaakt worden aan de Heer Jezus Christus onder het nieuwe verbond en onder de troon der genade. Dat zouden wij najagen, daar gaat de hele brief over enzovoorts. En er staat, zonder het welk niemand de Heer zien zal. En dat de Heer zien, dat betekent uiteraard niet dat als men hier niet heilig genoeg is, zal men straks in de hemel de Heer niet zien. Dat betekent het, sommigen denken dat. Maar goed, maar dat betekent niet. Nee, de gedachte is dat wanneer men niet de Heer dient, zal de Heer zich aan ons niet bekendmaken. Zin wordt hier gebruikt in de zin van gemeenschap oefenen. Maar dat heet gewoon communiceren. Dat is hetzelfde hoor, als gemeenschap oefenen. Zin, zoals de Engelsen zeggen. Ze gaan de dokter zien. En u weet wat er dan gebeurt, dan bekijkt de dokter hen. Hè? Dat weet u toch, hè? Ze gaan de dokter zien en de dokter kijkt dan naar hen. Nou goed. Iemand zien wil zeggen gemeenschap hebben met, communiceren. En dat is het idee, wanneer men niet bereid is de Heer te dienen, zal de Heer zich ook niet bekend maken. Er moet een wisselwerking zijn. Als wij ons niet geven aan hem, geeft hij zich niet aan ons in de meest praktische zin van het woord. En daar gaat het dus maar om. En dus maakt hij zich bekend aan zijn dienstknechten. En meer specifiek dan hier eerst, specifieker aan de getuigen. Nou goed. Die van God tevoren verkoren waren, maar dat is de gemeente uiteraard ook. Hè? Tevoren verkoren om hem te dienen. Priesterlijk volk in deze tegenwoordige tijd. Maar dan laten we het eerst bij, want het is hoog tijd voor de pauze. Handelingen 10 vers 40 zegt dat hij zou openbaar worden, maar niet aan heel het volk. Maar slechts aan de getuigen die van God tevoren verkoren waren. Ons namelijk, zegt Petrus. En daarmee bedoelt hij natuurlijk de andere discipelen net zo goed. Het is een gedachte die trouwens in de eerste plaats bekend zou moeten zijn. Omdat wij weten dat de Heer na zijn opstanding niet in het openbaar verscheen. Maar slechts aan zijn discipelen. In de eerste plaats natuurlijk in de bekende opperzaal. Daarnaast ook en eerder al aan enige dames of één dame minstens. En aan de twee Emmausgangers en daarna nog een keer aan 500 tegelijk, zegt 1 Korinthe 15. Kennelijk de bijeenkomst rond het meer van Galilea, wanneer het maar was. Maar het wordt ook in Handelingen eerder al gezegd, want daarmee begint het Bijbelboek feitelijk. Want daar staat in Handelingen 1, vers 1. Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus, van al hetgeen Jezus begonnen heeft beide te doen en te leren. Dat slaat dan op het evangelie van Lucas. Hè. Dat was het eerste boek. Tot op de dag in welke hij opgenomen is, nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen, die hij uitverkoren had, bevelen had gegeven. Aan welke hij ook, nadat hij geleden had, zichzelf levend vertoond heeft, met vele gewisse kentekenen, 40 dagen lang, zijnde van hen gezien, enzovoorts. En er staat dus precies hetzelfde als wat Peter zegt in Handelingen 10. Hij is openbaar geworden, niet aan het volk, maar slechts aan de getuigen die van God tevoren verkoren waren. En zelfs in zekere zin daartoe opgeleid waren, want daar komt het dan, dat komt er dan nog eens bij natuurlijk. En het aardige is dat in Handelingen 13, in de grote toespraak van Paulus, wij precies hetzelfde weer lezen. Handelingen 13 vanaf vers 30, dat is Paulus aan het woord, en zegt in vers 30, maar God heeft hem uit de doden opgewekt, welke gezien is geweest vele dagen lang van degenen die met hem opgekomen waren van Galilea tot Jeruzalem, die zijn getuigen zijn bij het volk. Heb je precies dezelfde gedachte, dus er wordt nogal wat nadruk opgelegd. Maar dat het zo is, is natuurlijk omdat het een en ander symptomatisch is voor onze tegenwoordige bedeling, waarin de Heer zich bekend maakt aan zijn broederen. Dat is wat we daarna lezen in Hebreeën 2 onder andere. Maar het wordt daar opgehangen aan uitspraken in nogal wat psalmen. Psalm 40, maar nog meer psalmen zelfs waar het in staat. Hè. Zo zal ik uw naam aan mijn broederen verkondigen. In het midden van de gemeente, of van een grote gemeente zelfs, zal ik u lof zingen enzovoorts. En leerstellig komen we het vervolgens tegen in bijvoorbeeld Efeze 1, waar wij een opsomming vinden van zegeningen die wij in Christus hebben ontvangen. En de vijfde in de reeks daar is dat God ons bekend heeft gemaakt de verborgenheid van zijn wil. Hetzelfde waarheid. Hij maakt ons bekend. En niet aan de wereld, maar aan ons. En daarna in het algemeen moet je zelfs gewoon Hebreeën 1 nemen. Hebreeën 1 vers 1. Namelijk, God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. En daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen gehoord is. Dat is 2 vers 1. Enzovoorts. Hè? Dus precies hetzelfde. God maakt zich nu aan ons bekend. En daarna hebben we nog 1 Korinthe 2. We hebben de geest van God ontvangen opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. En daarna hebben we, kun je het bijschrijven? Daarna hebben we Johannes 16. De geest der waarheid, die zal u in heel de waarheid leiden, enzovoorts. Dat wil zeggen, voor zover wij komen tot kennis van geestelijke dan wel bijbelse zaken, is dat niet primair omdat wij er belangstelling voor hebben, al moet dat er wel wezen, maar is het omdat de Heer zich aan ons bekend maakt. Hij openbaart zich. Openbaar is dan een wat sterk woord, maar ik weet niet, zozeer, niet goed een andere. Hij maakt zich bekend en hij doet dat op basis van onze liefde voor de waarheid, die wij zoeken, maar die wij ook zoeken te dienen. Praktisch dus. Als het alleen gaat om kennis, intellectueel, kun je het rustig vergeten. En ik kan het rustig zeggen, want in de praktijk blijkt dat ook gewoon zo. Dat is het bekende verschijnsel dat zoveel zich uitgebreid met de Bijbel bezighouden enzovoorts. En bestuderen en ze begrijpen er geen snars van. Nou ja, wat bot gezegd, maar daar komt het in de praktijk op neer. En dat is gewoon omdat de Heer zich niet bekend maakt. Dat doet hij alleen aan. Punt 1. Gelovigen, maar daarna versmalkelt zich. Aan de geestelijke mens heet zoiets in 1 Korinthe 2. Aan degenen die hem dienen dus. En bereid zijn dat te doen. En zo staat het hier dus ook. Niet al den volken, maar aan de getuigen. Opdat zij zouden getuigen uiteraard. En omdat te verwachten was dat ze dat ook zouden doen, daadwerkelijk. En op die basis openbaarde hij zich, of vertoonde hij zich. Nadat hij uit de doden opgestaan was. Ja, dat is het laatste deel van vers 41, waar staat... Nadat hij uit de doden opgestaan was. Tegenwoordig zeg ik er nog iets bijzonders bij... Vroeger zei ik altijd, als er staat uit de doden opgestaan, wil zeggen met achterlating van de overige doden. Dat betekent de uitdrukking ook. Het betekent niet uit de dood, maar uit de doden. Een opstanding dus in principe ver voor de jongste dag. Tegenwoordig zeg ik er met nadruk bij dat de term impliceert. Dat wil zeggen, het staat er niet, maar het zit erin besloten. Het impliceert eerst geboorterecht. Want dat is de zin van opstanding uit de doden. De opstanding dus vroeger dan normaal gepland zou zijn, zal ik maar zeggen. Een opstanding als eersteling dus, maar het heeft alleen zin als het consequenties heeft. En die consequenties zijn het eerstgeboorterecht. En daarom is de Heer Jezus de eerste die uit de dood opstond. Met grote nadruk heeft God hem terstond opgewekt. Nou ja, op de derde dag, maar dat ik zeg terstond is omdat die term gebruikt wordt... In verband met zijn doop, hè? Dat hij terstond uit het water kwam. Enzovoort. Meteen. Hij werd meteen opgewekt, ver voor de jongste dag. En daarmee kreeg hij eerst geboorterecht. En waar diezelfde term overigens gebruikt wordt voor de opstanding, dan wel opname van de gemeente, impliceert het ook precies hetzelfde. Want de opstanding van de gemeente vindt ook niet plaats op de jongste dag, maar ver daarvoor. En het is om precies dezelfde reden, namelijk vanwege dat eerstgeboorterecht, wat men daardoor ontvangt. Dat het zo is, blijkt ook heel dikwijls uit de context. En dat is hier ook zo, want hier staat aan het eind van vers 41, nadat hij uit de doden opgestaan was, maar het gaat meteen verder met, en heeft ons geboden den volken te prediken en te betuigen dat hij is degene die van God verordend is tot rechter, van levenden en doden. En daar worden we meteen geconfronteerd. Dus met dat eerstgeboorterecht van de Heer Jezus. Want als eerstgeborene is hij de koning, de hoge priester, de zoon. Maar daarmee ook de rechter. En vandaar dat het een van de eerste uitspraken is van de Heer Jezus. Ook na zijn opstanding. Oh, hier wordt hierbij genoemd, zie ik. Matthäus 28 vers 19. Want daar staat... Dat de Heer Jezus zegt, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En daarnaast hebben we de uitspraak dat de Heer Jezus zegt dat hem alle oordeel gegeven is, enzovoorts. Want de consequentie van zijn opstanding uit de doden is inderdaad dat hij in alles de eersteling is en dat hem dus gegeven is alle macht in hemel en op aarde. En dat is... Nou ja, het centrale thema eigenlijk in alle Nieuwtestamentische Bijbelboeken. Dat namelijk deze mens, de zoon des mens, een positie heeft ontvangen aan de rechterhand Gods. Uitermate verhoogd. Of met andere termen, de vader heeft alle dingen gegeven aan de zoon. En oordeel, alle macht, of hoe het maar heten mag. En dat betekent inderdaad dat hij de rechter is. En dat betekent ook dat hij degene is van wie men dan eventueel vergeving zou moeten ontvangen. Omdat hij de rechter is. Hij is degene die zou moeten vrijspreken of veroordelen. En dat is het volgende vers. Want er staat dat hij van God verordend is tot rechter van levenden en doden. En dan deze geven getuigenis al de profeten. Dat wil zeggen alle profeten zeggen van hem dat... En ieder die in hem gelooft, vergeving der zonde ontvangen zal, door zijn naam. Dat wil zeggen, door wat hij is. Hij is de rechter. En als men dus vergeving zou moeten ontvangen, zou het moeten zijn van deze rechter. En vandaar de woordspeling die we in het Nederlands wel eens tegenkomen in liederen bijvoorbeeld. zongen de zingende zusjes. Die zongen: is Jezus uw redder of rechter? Dus of het een of dan, of de redder of de rechter. Het is dezelfde functie. Hij veroordeelt of spreekt vrij. Een van de twee. Het is van hem afhankelijk en buiten hem kan men niet terecht. Hij is dus van God verordend tot rechter van levenden en doden. Het is een min of meer vaste term van Petrus, want in 1 Petrus 4 zal het zijn. Ja, in 1 Petrus 4, vers 5, staat de in sommige kringen zeer bekende uitdrukking dat hij bereid staat om te oordelen de levenden en de doden. 1 Petrus 4, vers 5. De welke zullen rekenschap geven aan degene die bereid staat om te oordelen de levenden en de doden. Hij heeft namelijk een positie ontvangen waarin hij staat. Positie waarin hij de levenden en de doden zou oordelen. Dat is de simpele gedachte. Ik kan niet nalaten er bovendien bij op te merken dat die uitspraak over dat hij rechter is van levenden en doden, dat ook de achtergrond is van de uitspraak in Filippenzen 2. Dat ik die aanhaal is gewoon omdat die nogal eens misbruikt wordt. Filippenzen hoofdstuk 2, vanaf vers 9. Waar staat: daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd en hem een naam gegeven, welke boven alle naam is. Uitermate is dat dus, hè? Hoger kan niet. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. Dat wil zeggen, de levenden en de doden. Toch? Die in de hemel, die op de aarde en die onder de aarde zijn. En opdat alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere zij. Tot heerlijkheid Gods des Vaders enzovoort. Dat ik deze tekst aanhaal is namelijk omdat men wel eens redeneert dat aangezien hier staat dat allen in hemel, op aarde, onder de aarde hun knie zullen buigen voor de Heer Jezus, dat betekenen zou dat ze dus allemaal behouden worden. Dus een populaire tekst in de leer van alverzoening. Een van die teksten waaraan men dat ophangt, kwam vandaag nog ergens tegen in die toepassing. Maar het is volstrekt ten onrechte. Dat kan ik ook makkelijk uitleggen, want het vers is namelijk rechtstreeks ontleend aan Jesaja 45. Dat is gewoon een citaat daaruit. Jesaja staat er zelfs in mijn Bijbel ondergedrukt. Dus je kan hem domweg niet missen. Jesaja 45, vers 23. En daar blijkt dat het echt wel anders in elkaar steekt. Want in Jesaja 45 vinden wij uitspraken die net zo goed zeggen dat er maar één God is en daarbuiten niemand. En dat is precies waar het over gaat in de toespraak van Petrus in Handelingen 10. Jesaja 45 namelijk. Ik moet natuurlijk zomaar erin vallen, dus doe ik dan maar in vers 21. Verkondigt en treedt hiertoe, ja, beraadslaagt samen. Wie heeft dat laten horen van oudsher? Dat slaat op het profetisch woord, hè. Wie heeft dat van toen af verkondigd? Ben ik het niet? En dat ben ik is al een verwijzing naar de naam Jehovah natuurlijk. Ben ik het niet? Jehovah, de Heere. En er is geen God meer buiten of behalve mij. Er zijn niet meer goden, er is er maar één. Een rechtvaardig God en een heiland. Niemand is er dan ik. Hetgeen meteen tot de conclusie moet luiden dat de Heere Jezus dus niemand anders is dan deze Heere, Jehovah. Nu. In elk geval, dat kan niet anders. Er is niemand anders. En dan wendt u naar mij toe, dat wil zeggen bekeert u. Word behouden alle geëinden der aarde, want ik ben God en niemand meer. Er is er dus nog steeds maar één. Ik heb gezworen bij mijzelf, omdat er niemand anders was, zei de schrijver van de Hebreeënbrief. Ja. Ik heb gezworen bij mijzelf en er is een woord der gerechtigheid uit mijn mond uitgegaan en het zal niet wederkeren. Dat woord der gerechtigheid zou niet herroepen worden, het zal niet wederkeren. Dat voor mij alle knie zal gebogen worden. Alle tong zal mij belijden. Zweren staat er dan nu, omdat het uit het Hebreeuws komt, maar vooruit. Voor mij zal alle knie gebogen worden, alle tong zal mij zweren. En wat zei Filippenzen 2? Opdat in de... Nou, ik ben hem weer kwijtgeraakt inmiddels. Daar, waar staat... Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen, alle knie. En dan vers 11. En alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heer is. Dus het kan niet missen, ook uit deze verse, deze vergelijking kun je meteen de conclusie trekken dat Jezus Christus dus niemand anders is dan Jehovah. Bovendien, hier staat dat hij een naam heeft ontvangen boven alle naam, in Filippenzen 2 vers 9. Dat kan alleen maar de naam Jehovah zijn, dat is de naam boven alle naam. Maar waar het me nou om gaat in Jesaja 45, is dat het nog verder gaat. Namelijk in vers 24, men zal van mij zeggen, en het is dus de Heer Jezus die aan het woord is, voor wie zich alle knie zou buigen, men zal van mij zeggen, gewisselijk in de Heere zijn gerechtigheden en sterkte, tot hem zal men komen, maar zij zullen beschaamd worden, alle die tegen hem ontstoken zijn. Hebben we die? Maar zij zullen beschaamd worden, allen die tegen hem ontstoken zijn. Worden ze dan behouden? Men lezen ook vers 16. Zij zullen beschaamd en ook tot schande worden, zij allen. Tezamen zullen zij met schande heen gaan die de afgoden maken. Worden ze dan behouden? Helemaal niet. En dan kan ik het nog wel sterker zeggen, want dan moet ik een paar bladzijden terug naar hoofdstuk 41. Want daar staat in vers 11 diezelfde uitdrukking. Ziet, zij zullen beschaamd en te schande worden. We hebben hem zojuist twee keer gelezen in hoofdstuk 45. En nu in hoofdstuk 41 vers 11. Ziet, zij zullen beschaamd en te schande worden allen die tegen u ontstoken zijn. Letterlijk, wat hoofdstuk 45 ook zei. En daarna, zij zullen worden als niet. En die lieden die met u twisten zullen vergaan. Gij zult hen zoeken, maar zult hen niet vinden. De lieden die met u kijven zullen worden als niet. En die lieden die met u oorlogen zullen worden als een nietig ding. En niet een nietig ding, als een niets ding. Hè? Want dat is de gedachte. Worden ze dan behouden? Nee, ze verdwijnen van God. Dat is wat er staat. En het staat vele malen achter elkaar. Dus als je zo'n vers als Filippenzen 2 gebruikt om te beweren dat alle mensen behouden worden, dan moet je nog een heleboel huiswerk overdoen, denk ik altijd. Een volstrekt voorbarige conclusie. En als u de in het voorbijgaan tekstverwijzing ook in uw Bijbel erbij gelezen hebt, hebt u ook gezien dat hetzelfde schriftgedeelte ook aangehaald wordt in Romeinen 14. En daar wordt toegepast op onze verschijning voor de rechterstoel van Christus. Want ieder zal voor zichzelf rekenschap geven. Aan hem was de bedoeling. En Romeinen 14 citeerde dus ook uit Jesaja 45. Het gaat dus inderdaad om rechtspraak. Dat is het idee. Want als hem gegeven is alle macht, dan is hem al het oordeel gegeven. En dat staat er niet altijd bij, maar dat is gewoon wat erbij hoort. Dat betekent ook dat als in Efeze of Colossense gezegd wordt dat hij een plaats heeft gekregen aan de rechterhand des troons van God. En ze wordt ver boven de overheden, machten en geestelijke boosheden in de lucht en alle naam die genaamd wordt, betekent dat nog steeds precies hetzelfde. En het is wat Petrus hier in Handelingen 10 dan ook zegt. Er zijn zoveel parallelteksten dat ik ze dus nou maar even niet opzoek. Maar het is de eenvoudige gedachte dat hij van God verordend is tot rechter van levenden, dat is in zijn wederkomst in elk geval, en doden. En dat is in elk geval op de jongste dag. Maar om tijdstip gaat het uiteraard niet. Het gaat erom dat het nou eenmaal zo zal gebeuren. Maar dat is één ding, de rechter. Maar vers 43 zegt het positief in Handelingen 10. Deze geven getuigenis al de profeten. Dat wil zeggen, al de profeten getuigen over hem. En zeggen van hem dat een ieder die in hem gelooft, dat een ieder die in hem gelooft, vergeving der zonde ontvangen zal door zijn naam, ongeacht wie hij is en ongeacht de afstamming. Diezelfde gedachte vinden we trouwens ook in Romeinen 10 en Handelingen 2. Maar Romeinen 10, waar de apostel Joël citeert en zegt: al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. En in Romeinen 10 wordt het aangehaald. En daar ligt inderdaad de klemtoon op een ieder. Een ieder die de naam des Heren aanroept, zal zalig worden. Wie het ook is, Jood of Heiden, enzovoorts. En Petrus heeft het kennelijk goed begrepen. En zegt dus dat ieder die in hem gelooft, vergeving der zonde ontvangen zal door zijn naam. Opmerkelijk is dan dat dit wel een heel uitgeklede versie is, zal ik maar zeggen, van de prediking. Er wordt helemaal geen oud-testamentische geschiedenis of wat dan ook aangehaald. Er wordt helemaal verder niet gesproken over de tegenwoordige positie van Christus of iets dergelijks. Er wordt alleen melding gemaakt van zijn dienst tijdens zijn omwandeling op aarde en daarna van zijn opstanding. God heeft hem opgewekt enzovoorts. En de eenvoudige boodschap zoals die hier gebracht wordt aan Cornelius is simpelweg dit: God heeft hem opgewekt en hij is geworden tot rechter van levenden en doden, en van hem kan men vergeving ontvangen. Als men in hem gelooft, meer niet. En dat is kennelijk wat er hier ook gebeurt. Want daarna staat er: als Petrus nog deze woorden sprak, viel de Heilige Geest op allen die het woord horen. Dat wil zeggen, kwam met kracht over hen. Dat blijkt ook, want ze begonnen te spreken in tongen en God groot maken. Precies zoals in Handelingen 2 de discipelen deden. En dat het gebeurde demonstratief, dat lijkt mij een duidelijke zaak. Het was een teken van Gods wegen dat inderdaad dezezelfde boodschap net zo goed voor de heidenen bestemd was. En dan kunt u nog zeggen, ja, maar het was misschien toch al een paar jaar later, na Handelingen 2. Dan zeg je, ja, dat kan wel, maar je moet ergens beginnen. Maar het was altijd al voor allen bestemd. Zo is dat. Maar de planning was eerst in Jeruzalem, Judea, Samaria, einde der aarde. Dat is het werkplan geweest, zal ik maar zeggen. En langs die route wordt het ook uitgevoerd. Maar het is vanaf het begin altijd zo geweest dat een ieder die in hem gelooft vergeving der zonde zou ontvangen door zijn naam. En dan heb ik misschien nog 1 minuut. En in die 1e minuut zeg ik dan wat Petrus zei, terugkomend op deze geschiedenis, in Handelingen 15. Voor de volledigheid. Handelingen 15, vers 7. Waar Petrus opstaat en ook wat zegt. En zegt: mannenbroeders, gij weet dat God van over lange tijd onder ons mij verkoren heeft, dat de heidenen door mijn mond het woord des evangelies zouden horen en geloven. En God, de kenner der harten, heeft hun getuigenis gegeven, hun gevende de Heilige Geest gelijk als ook ons. En dat hun slaat inderdaad op deze gebeurtenissen uit Handelingen 10. En het spreken in tongen door Cornelius en de zijnen enzovoort. Het wordt dus als bewijs, als teken gebruikt. Maar waar het om gaat is dus dat goed tot ons zou doordringen dat het niet Paulus was, maar dat het echt gewoon Petrus was die het evangelie officieel bracht, voor het eerst officieel bracht aan de heiden. Niet Paulus. Het is een enorm misverstand om dat aan Paulus toe te schrijven. Men kan niet ontkennen dat Paulus de evangelie bracht aan de heidenen, maar dat was op zich niks bijzonders. Petrus deed het en hij was degene die het officieel zou doen, en daartoe was hij van overlang door God ook uitverkoren om dat te doen. En we zouden dat dus niet bagatelliseren.